Komend uur praat ik met Kester Freriks. Het vergt moed om tegenwoordig over de koloniale tijd anders te spreken dan enkel over schaamte, schuld en zwarte bladzijden. Tempo Dulu, de tijd van vroeger, herbergt ook verhalen over verlangen, over heimwee, liefdes, goede bedoelingen en afgesneden dromen. Kester Freriks zelf werd geboren in Indonesië, ook al zou hij er maar kort wonen in de jaren 50. Het land, de verloren tijd en het ontheemd zijn zouden altijd een belangrijk thema blijven in zo'n beetje al zijn boeken. In Tempo Dulu, een omhelzing, heeft hij een pamflet gemaakt dat probeert voorbij de schuld en schaamte te kijken. En het stelt zich de vraag of de geschiedenis momenteel wel recht wordt gedaan met die eenzijdige focus op de schaamte. Kester Freriks, geboren in Jakarta 1954, debuteerde in 1979 met een boek dat heette Grand Hotel Lembang. Hij is ook theaterrecensent, schrijft veel over natuur, onlangs nog een boek Stilte, Ruimte en Duisternis. Kester Freriks, hartelijk welkom.
Dankjewel, goedenavond, goedenacht.
Laten we beginnen met je eigen herinneringen aan Indonesië. Want dat is eigenlijk een rare periode die een beetje ook vergeten wordt. Hè? Die allerlaatste generatie Nederlanders die nog naar de oost trok, terwijl het al lang zelfstandig was om daar nog te gaan wonen. De mensen die als laatste daar vandaan zijn gejaagd.
Ja.
Want jij bent geboren al daar in 1954.
Oktober 54.
En 3 jaar later kon je alweer gaan.
En toen moesten we in januari, op 1 januari 1958, moesten de laatste 40.000 andere geschiedenisboeken zeggen. 50.000 Nederlanders, maar zo'n groot aantal was er nog, moesten op gezag van Sukarno het land verlaten hebben.
Op stel en sprong.
Op stel en sprong. En dat maakte Sukarno bekend op Zwarte Sinterklaas, 5 december 1957. Dus in die korte tijd tussen 5 december en 31 december moesten die 40.000 mensen nog hun koffers pakken en zorgen dat ze als de wiedeweerga wegkwamen. En dat is inderdaad een behoorlijk substantiële groep Nederlanders die daar dus nog verbleef.
Jouw vader die was communicatieofficier bij de KLM en de Indonesische luchtvaartmaatschappij.
Ja. Hij was radiotelegrafist. Dus voordat de radio werd uitgevonden, onderhield de radiotelegrafist, was een marconist op het schip, onderhield een radiotelegrafist dus de contacten met morsetekens en morsesignen met de grondstations, met de vliegvelden en met de andere vliegtuigen. Dat ging echt nog met ouderwetse morsesleutel. Dat is natuurlijk een heel romantisch, althans ik stel me dat voor als een heel romantisch beroep. Je zit er in zo'n cabine, in zo'n Dakota of Lockheed Electra, en je seint dus morsetekens door de wereld. En daarmee communiceer je met de vliegvelden en de grondstations.
Soortgelijke beroepen zijn er nu natuurlijk nog steeds, maar toch voelt het heel symbolisch in die nakoloniale tijd dat iemand een communicatieofficier is, dat hij het contact onderhoudt.
Ja, dat is natuurlijk ook een heel symbolisch beroep. Hij wilde altijd al vliegenier worden, of piloot, en werd uiteindelijk dan de telegrafist. En dan zit je achter de twee piloten in een eigen kleine cabine. En jij navigeert ook, de telegrafist zette ook de koers uit, de navigatiekoersen. Dus in die nachtelijke en dagelijkse luchtlijnen zocht hij de koersen op en stuurde als het ware met onzichtbare hand, met zijn morsetekens, het vliegtuig door de lucht van stad naar stad. En hij was dat in Nederland tot 1952. En toen vroeg de toenmalige directeur Plesman van de KLM, de oprichter ook. Hij zei, ja, je wordt uitgezonden naar Indonesië, want dat land heeft ons nodig. Dat heeft personeel nodig, dat heeft piloten nodig, stewards, telegrafisten. Dus mijn ouders vertrokken in 1952 naar Indonesië.
Daar zaten nog veel goede bedoelingen bij die laatste generatie die daarheen werden gestuurd. Dat is niet zonder meer kolonialisme, we komen plunderen. Het is meer, we moeten dat land opbouwen. Of er was toch een soort gedachte, niet in één keer alles laten vallen.
Ja, zo heeft mijn vader in mijn herinnering er ook altijd over gesproken. Hij werd uitgezonden met een heel stel andere KLM'ers, zoals dat heette dan, de KLM'ers, naar Jakarta. Om daar de Garuda, ook op verzoek van de Indonesische luchtvaartmaatschappij zelf, de Garuda International Airways, om die dus op te richten, mee te helpen oprichten. Hij heeft ook personeel opgeleid. Op foto's van die tijd zie je mijn vader ook staan. En tussen Indonesische mensen, tussen Nederlands-Indische mensen. Hij heeft Sukarno nog de hand gedrukt en gevlogen. Tussen de steden Yogyakarta en Jakarta. Dus het was een hele optimistische tijd. Indonesië was onafhankelijk op dat moment, hè, sinds 1949. En er was toch nog een idee van, wie weet kunnen we als twee zelfstandige, ja, volwassen naties toch nog samengaan. En elkaar steunen in economisch en ander opzicht. Dat optimisme heerst er echt.
En dan komt die zwarte Sinterklaas en wordt iedereen eruit gejaagd.
Ja.
Jij was toen 3 jaar oud.
Ja.
Nou beginnen bij mij mijn herinneringen zo rond mijn derde in Vlaarden, in Vlagen. Dus dat het zoveel invloed in jouw leven heeft gehad, die eerste 3 jaar, is eigenlijk opmerkelijk. Wat weet je nog? Wat zijn de herinneringen waarvan je zeker weet dat ze waar zijn, die je uit eerste hand zelf nog hebt?
Het enige wat ik mij echt behoorlijk concreet herinner is de tuin van het huis aan het Jalan Manggarai, de Manggarai-laan in Jakarta. Dat was een oud huis met een platje, een veranda, met stenen trappen naar een tuin toe. En die tuin die grensde aan een rivier, de Kali, zoals het heet. En daar stond gewoon dat weelderige, overweldigende tropengroen. En die tuin, daar heb ik nog wel hele vage beelden aan. En ook mijn moeder, mijn vader was dus veel weg. Die vloog dus echt in die tijd over de hele archipel. Maar ook naar Australië en Japan. En ik zie mijn moeder ook nog wel daar op zo'n veranda staan. Maar het gevaar is wel dat de verhalen van mijn moeder, mijn moeder heeft eigenlijk na terugkeer, en mijn vader ook, maar vooral mijn moeder, altijd over Indië gesproken. Ook niet over Indonesië, maar over Indië. Zij noemen dat Indië. Dus haar verhalen zijn ook mijn herinneringen geworden. Zoals zij dat vertelde en die belevenissen beschreef. En die tuin en dat land en die stad weer als het ware in woorden opriep. Dat zijn eigenlijk, die hebben zich gemengd met mijn herinneringen. Dus het is voor mij eigenlijk heel lastig om mijn eigen concrete herinneringen te scheiden van de vertelde herinneringen. Voor mij is Indonesië eigenlijk vooral een verteld verhaal. Een vertelde, al in woorden gebracht, te herinnering.
Maar er is toch ook een gevoel bij jouw herinnering. Natuur, warmte, groen.
Ja, dat speelt zeker een rol. Maar ook wel dreiging en gevaar. Want in 57, eind 57, was het toch nog voor heel veel Nederlanders betrekkelijk gevaarlijk om daar te wonen. Op een gegeven moment werd er ook op de bussen van schoolgaande Nederlandse kinderen werden beschoten. Op een ochtend waren alle auto's van de Nederlanders in die wijk waren wit gekalkt. En er stond op Hassa Belanda, dus weg met de blanken of eruit met de blanken. Dus er heerste wel degelijk een gevoel van angst nog in die tijd.
Want de grote moordpartijen over en weer, die waren nog maar een paar jaar daarvoor gebeurd.
Ja, maar de echte rust, om het zo te noemen, wat de Nederlanders dachten te brengen met de politieke acties, die echte rust, die was er nog niet. Er was nog steeds wel verzet en woede en opstandigheid van de Indonesische bevolking ten opzichte van de Nederlanders. Dat is al die tijd nog doorgegaan, al was Indonesië dus onafhankelijk.
Je beschrijft in een van je eerste verhalen, Grand Hotel Lembang, die uittocht, het rijden over een hobbelende weg, een soldaat met een wapen die jullie kauwgom geeft als kleine jongetjes.
Ja.
Het slapen in het overvolle hotel, proberen matjes te jatten van een vrouw. De vele muggenbulten waar je niet aan mag krabben omdat ze rood worden. De angst, de paniek, is die gevonden, is die gezien? Dat zijn toch levendige herinneringen die je dan zelf hebt.
Dat zijn levendige herinneringen. En dat zijn ook herinneringen die, toen ik Lembang schreef, want toen was ik 23, 24, de boek is uit 1979, die heel sterk terugkwamen toen ik besloot dat boek te schrijven. Ik begon op een dag op een tikmachine de eerste zin te schrijven. Op de kade waaraan mijn grootouders wonen ligt sneeuw. Dat was de kade in Sassenheim waar we na repatriëring terechtkwamen. Dus in de winter van 58. En langzaam ontvouwde zich eigenlijk dit boek en deze gebeurtenissen en deze beschrijvingen. Dat overkwam me als het ware. Dat was een hele felle zoeklicht dat als het ware diep in mijn allerdiepste herinneringen die gebeurtenissen weer tevoorschijn haalde. Terwijl ik ze eigenlijk vergeten was. Ik dacht althans dat ik ze vergeten was. Maar ze kwamen al schrijvend, kwamen ze terug. En dat hoor je heel vaak als je met Nederlands-Indische of Indische mensen praat, of mensen met een verleden in Indië of Indonesië, dat soms opeens op de hoek van een straat of bij een bepaalde lichtval of een gesprek of een muziekstuk of een boek, een literair werk, die herinneringen als het ware ongevraagd terugkomen. Die reminiscenties aan een verloren of voorbije tijd.
Dit moet ook een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest natuurlijk. Hals over kop een land uit, soldaten met geweren, een overvol hotel. Dat kan haast niet anders dan dat het ergens in het geheugen wel beklijft.
Ja, dat is waar. En wij moesten vrouwen en kinderen eerst, was het motto van mijn vader. Dus wij moesten eerst naar Hongkong. En wij hebben mijn moeder en mijn broer en ik, mijn oudere broer, die in Nederland geboren is, maar dus uiteraard meeging in 1952. Die hebben nog een hele tijd gebivakkeerd in een of ander aftans hotel in Hongkong, wachtend op verdere vlucht naar Nederland. En dat hotel is eigenlijk, die gebeurtenis in dat hotel, die beschrijf ik alsof het hotel is het Grand Hotel Lembang zelf. Dus dat was een heel statig, beroemd hotel bij Lembang, bij Bandung, Lembang. En ik heb dus als het ware dat hotel en de verval van dat statig hotel als symbool genomen van het vertrek en het afscheid van Indonesië.
De Nederlanders gingen weg. Ja. Je kwam in Sassenheim in de Bollestreek en wonderbaarlijk genoeg vond je het daar zo grijs. Het was winter. Er lag sneeuw, dat zei je al.
Ja.
Dan is de Bollestreek alles behalve grijs, maar dan moet je in het goede seizoen komen. Dus dat was dan jouw pech. Maar dat is wel een interessant moment, want dan ben je weliswaar maar 3 jaar oud. Je bent toch al een vreemde in het land waar je komt te wonen. Je hebt nog nooit eerder sneeuw gezien, je moet wennen aan de kou, je mag niet naar buiten. Je vindt het er grijs.
Ja,
het is voor jou een buitenland.
Ja, ik had ook van die wanten aan touwtjes, weet je wel. Dat hadden kinderen vroeger, heel onwennig. Wat is dat nu, zo'n wand aan een touwtje in je mouw? Ja, ik wil niet al te psychologisch daarover doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat Indische verleden, hoe kortstondig dat ook is geweest, concreet althans in mijn leven, maar goed, dat is een heel belangrijk gegeven, hoe kortstondig ook was die eerste 2,5, 3 jaar van mijn leven. Ja, dat heeft mij natuurlijk wel beïnvloed en bepaald. Alleen al omdat mijn ouders er elke dag of bijna elke dag over spraken. Dat was onze referentie. Dat Indonesië was elke keer was dat de referentie waar de gesprekken over gingen. Toevalligerwijs, of dus niet toevalligerwijs, waren vrienden van mijn ouders in die tijd. Hadden ook allemaal iets met Indonesië.
De hutkoffer stond nog in de slaapkamer.
De wajangpop hingen nog aan de schoorsteenmantel, bij wijze van spreken.
Mijn moeder
Foto's aan de wand. Mijn moeder had nog Indonesische of Indische kleren. Dus,
en dan de kachel ook extra hoog.
Om die kou te verdrijven. Dus al die elementen, al die beelden, die hangen daarmee samen. Dus wat mij mijn leven lang wel heeft geboeid hieraan, of een vraag ook die ik me heb gesteld, is: hoe kan het nou eigenlijk dat zo'n korte tijdspanne uit je leven zo'n verregaande invloed heeft? En dat heeft ermee te maken, denk ik, dat de referentie is waaraan je altijd weer, waarbij je altijd weer terechtkomt. Omdat je ouders erover praten, de fotoboeken puilen uit. De vrienden van je ouders, de kennis van je ouders, allemaal oud-KLM'ers ging mijn vader natuurlijk en mijn moeder gingen opzoeken, eenmaal terug in Nederland. Dus het is niet zomaar, dat is een heel belangrijk gegeven hoor, het is niet zomaar 2 jaar van je leven even daar doorgebracht of 10 jaar van je leven daar doorgebracht en daarmee is het voorbij. Nee, dat leven gaat dat leven gaat door.
Dat blijft het eikpunt.
Gaat door. Dat blijft het eikpunt. Daar schrijft Madelon Tseklij-Lulofs ook schitterend over in Rubber. Ik citeer het ook in mijn boek. Je kunt niet zeggen, even daar rijk geworden en een mooi bestaan hebben gehad onder de tropenzon en dan terugkeren naar Nederland alsof er niks gebeurd is. Du moment dat je in zo'n land, in een ander land komt, dat geldt nog steeds voor welk land je ook bezoekt, en je blijft daar een langere tijd, dan begint er een band te ontstaan. We gaan je banden aan met de mensen daar, met het land zelf, met de stad of de straat of de natuur waarin je je bevindt. En die band, die blijf je eigenlijk altijd bij. Dus het is niet een flits die begint en afgelopen is op het moment dat je het land verlaat. Het gaat door. Het blijft doorgaan in je latere leven.
Maar je zegt, ik wil niet psychologisch daarover doen. Laten we het voor de grap wel eens doen. Ben je altijd een buitenstaander gebleven? Heb je altijd dat gevoel gehad, waar je ook was, dat je er niet helemaal thuis was?
Ja, dat heeft natuurlijk wel een rol gespeeld. Ten eerste, ik kwam tot 3 keer toe op een lagere school terecht. Mijn ouders verhuisden heel veel, want mijn vader moest weer een nieuwe baan gaan zoeken. Hij ging tandheelkunde studeren op latere leeftijd dus, naar Indonesië. Want hij was telegrafist, dus dat beroep viel weg, dat bestond niet meer. En dan kom je dus in een klas terecht die al gevormd is, maar er zit 1 jongen zit alleen, dan al de outcast van de klas, en daar word je naast gezet. Dus daarmee plaats je eigenlijk al meteen buiten die klas. En dat is een paar keer gebeurd. En mijn ouders gingen altijd om met mensen uit Indië. Dus de verhalen over de Japanse kampen en de Japanse tijd en Indonesië als voorbij land, die waren mij heel erg vertrouwd. Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat Indonesië daardoor altijd de referentie is gebleven. Een land ver weg, waar je woonde te midden van de Indonesiërs. Want mijn ouders hadden Indonesische bedienden. En dat lees je ook heel vaak. Dat vonden ze. Mijn moeder vond dat geweldig. Die konden heel goed met de Pasar Babu en alle andere baboes omgaan. Dus die referentie blijft eigenlijk je leven lang, blijft die je bij.
Een elegante oplossing zou zijn geweest om een heel nieuw vaderland te zoeken. Niet het koude Nederland waar je aankwam. Niet het warme Indonesië waar je opgroeide. Maar gewoon naar een land gaan waar je helemaal geen enkele band hebt en daar nog een keer opnieuw beginnen. Dat je dan daar het buitenstaanderschap volledig omarmt en het misschien wel aardt.
Ja, ik heb wel 1 jaar in Amerika gewoond. En toen dacht ik ben heel ver weg van Indonesië. Het was in Minneapolis. Ik was daar 1 jaar writer in residence. Dat ligt boven Chicago, een van de koudste steden van de Verenigde Staten. En het bijzondere van dat jaar in Amerika was dat voor mij eigenlijk op een hele gekke manier Indonesischer was dan ooit. Omdat ik daar heel veel optrok met mensen uit ook verre landen. Ook met migranten. Ik doseerde daar in Nederlands aan de universiteit. Ook dus met mensen uit Afrika heel veel, uit de voormalige koloniën. Dus daar was het Indonesische gevoel eigenlijk heel sterk aanwezig.
Ook daar was dat toch voor jou de herinnering, de referentie, het eikpunt.
Ja.
Als je daar was, dan dacht je, nu klopt het wel, maar het klopt omdat ik eigenlijk op een gekke manier Indonesië herken.
Ja, en ik doseerde daar koloniale literatuur, dus boeken van Couperus, allemaal vertaald hoor, het moest wel vertaald zijn. Dus Couperus, Hellehazen, Tally Robinson, ook Maria Dermout, De 10.000 Dingen, is een beroemd boek in Amerika. En het hele, het onthullende was van mijn enorme ontdekking dat de Amerikaanse studenten die ik daar had, dat die zich heel sterk herkenden in de gevoelens van, ja, maar ik kom eigenlijk uit een ander land dan waar ik woon. En dan begonnen ze hun eigen verhaal te vertellen. De een had Belgische voorouders, de ander had Afrikaanse voorouders, de ander had voorouders uit het diepe zuiden van Amerika. Dus dat gevoel van, je woont in dit land, maar eigenlijk is er nog een ander land waar ik echt vandaan kom, wat voor mij ook geldt. Ik woon weliswaar hier, maar ik kom van elders. Dat werd dus door mijn Amerikaanse studenten heel erg herkend. En dat vond ik echt ongelooflijk dat ik daar midden in een sneeuwstorm van min 30, min 40 graden op Minneapolis, een van de koudste steden van Amerika. Prince komt er vandaan, dus dat is de stad van Prince. Om even de luisteraar een beeld te geven. En ik zat daar met min 30 graden, zat ik daar dus Marie Dermout of Helle Hazen in vertaling voor te lezen. En er was alleen maar herkenning. En helemaal niet, dat is een ver en vreemd tropisch land. Maar het ging niet zozeer om dat tropische land. Het ging eigenlijk over dat ze die ontheemding, dat niet meer thuis kunnen zijn, dat dat herkend wordt. Dat je weet, ik kom van een ander land. Of zoals Maria Dermout ergens zegt, ik weet niet waar ik woon. Woon ik nu in Noordwijk, waar ze toen woonde, toen ze dat schreef? Of woon ik nog steeds in Jakarta of in Batavia?
En eigenlijk een land dat niet meer bestaat. Want dat is misschien wel de essentie van jouw pamflet. Dat Indonesië bestaat, een zelfstandig land.
Ja.
Indië, waar je ouders het over hadden, dat is eigenlijk al een ander land. Maar dat Nederlands-Indië was een land op zich, waar mensen wortels schoten, waar mensen verliefd werden, waar mensen families stichtten, dromen hadden die soms uitkwamen, soms niet. Waar mensen goede dingen deden, gemene dingen deden, zich schaamteloos verrijkten. Alles gebeurde daar, maar het was een land, een cultuur. Dus het is ook een land dat niet meer echt bestaat.
Ja, dat klopt. En dat het bestaat voort in herinnering, in vertekende herinnering. En ook in boeken natuurlijk, in literatuur. Dus het bestaat wel door, maar het is natuurlijk als periode is het afgesloten, die tijd. En dat je dus niet kunt terugkeren naar het land van herkomst, om het zo te noemen. Dat was dus een gevoel dat mijn Amerikaanse studenten heel sterk herkenden. Want die hadden allemaal verhalen van ouders of grootouders dat ze eigenlijk uit een ander land kwamen dan Amerika waarin ze woonden. En dat vond ik echt een opzienbarende ontdekking. Ik vond het echt geweldig om dat met die studenten te bespreken.
Je pamflet is zachtaardig. Je noemt het ook een omhelzing. Voor de duidelijkheid, Kester Frerix is niet een man die tegenover mij zit die zegt dat kolonialisme was zo slecht nog niet en was er maar nog iemand die ijs in mijn whisky kwam doen en ik zou zo graag op een veranda zitten met vier zwarte bedienden. Dat is niet het betoog.
Absoluut niet, nee.
Dus laten we dat er ook vooral niet van maken.
Nee.
Maar het is tegenwoordig om goede redenen gebruikelijk geworden om het te hebben over zwarte bladzijden, om het fel te veroordelen, om veel oog te hebben voor de misstanden van toen, over de slechte kanten van de geschiedenis. Maar jij zegt eigenlijk gaat er iets verloren in het huidige discours.
Ja, wat verloren gaat is dat er natuurlijk in Nederland duizenden, misschien wel meer, tienduizenden mensen, om welke reden dan ook, of ze Indisch zijn, Nederlands-Indisch of blank, dat maakt dan in dit geval, vind ik, niet echt uit. Maar er is een band van die mensen met een land dat eigenlijk niet meer bestaat. Waaruit ze door oorlogsomstandigheden verdreven zijn, of waar soldaten in de politieke acties heen werden gezonden om te moeten vechten om dit land te behouden voor Nederland, met alle slechte gevolgen van dien. Dus je spreekt eigenlijk over een land dat steeds meer alleen nog maar bestaat in ofwel een veroordeling van het was heel slecht dat wij daar als slavenhouders, zo wordt het bijna nu gesteld, als slavenhouders een hele bevolking uitbuiten. Of het is een land waar de Nederlanders het goed hebben gehad. En dat is een tweedeling die mij persoonlijk heel erg pijn doet. Maar in weerwil van mijn goede bedoelingen, zal ik zeggen, en in weerwil van de eerlijkheid waarmee ik dat verloren land heb willen beschrijven, roept het toch ook nog weer verzet op van wij waren daar als kolonisator misplaatst.
Dat is natuurlijk uiteindelijk ook zo, in essentie.
Dat is ook zo. Maar dan is mijn vraag van, kun je terugkijken naar een koloniaal verleden met uitsluitende blik van het heden? Natuurlijk was er uitbuiting. Natuurlijk was er roof. Natuurlijk heeft Multatuli gezegd, het was een roofstaat aan de Evenaar, aan de Gordel van Smaragd, was een roofstaat. Maar daarmee doe je ook, in mijn visie, de duizenden mensen of miljoenen mensen tekort die daar wel degelijk ook goede herinneringen aan hebben. En maar ook Nederland heeft daar ook uiteindelijk toch ook een infrastructuur aangelegd. Heeft daar gezorgd voor de zieken in het land. Heeft daar epidemieën bestreden. Het is dus, de koloniale verleden is per definitie goed en fout. Uitbuiting en ook ondersteuning eigenlijk tegelijkertijd. Het is voortdurend hetzelfde, maar ook het tegenovergestelde. Het is voortdurend, je kunt zeggen het is zelfverrijking, maar het is ook ondersteuning. Het is brengen van mensen die het land wilden leegplunderen, maar het is ook brengen van ziekenhuizen. Het is idealisme, maar het is ook een zwarte kant van idealisme. Dus het is voortdurend twee elementen. De uitbuiting enerzijds en het brengen van Nederlandse waarden, om zo te zeggen. Voortdurend zijn die twee elementen met elkaar in strijd.
Zou het verhaal van een nieuwsgierige wetenschapper uit Leiden die daar naartoe ging om bijzondere ontdekkingen te doen niet meer verteld kunnen worden? Zonder dat die strook van zwarte schaamte daar overheen wordt getrokken?
Nou ja, als je de literatuur. Je hebt natuurlijk een paar prachtige bloemlezingen waarin de hele literatuur, maar ook boeken zelf, de hele literatuur van Nederlands-Indië, zowel non-fictie als fictie, beschreven wordt. Dan kom je wel natuurlijk voortdurend tegen een in blanke opzicht een soort enorm superioriteitsgevoel van wij zijn verheven boven de inlandse bevolking. Maar er is ook, kijk maar naar Louis Couperus, de Stille Kracht. Kijk naar Helle Hazen. Maar kijk ook naar een Indo-schrijver zoals je heet, als Sally Robinson. Er is ook een enorm verlangen om het land te begrijpen. Om het te helpen. Niet alleen maar uit te buiten, maar ook, en dat vind ik toch wel belangrijk, ook om het land van infrastructuur te voorzien. Dus het is eigenlijk een extreme vorm, op de spits gedreven vorm, waarin ondersteuning, maar ook geldelijk gewin, om het zo te noemen, die zijn voortdurend met elkaar in strijd en voortdurend met elkaar staan die onder hevige spanning.
Het is natuurlijk een interessante vraag of je de geschiedenis recht doet als je elke tweede zin erachteraan moet zeggen het was allemaal schandalig. Als er een soort schaamte is om iets anders te zeggen dan dat het allemaal schandalig is, of je dan echt bij begrip kunt komen, of je dan het verleden kunt waarderen voor wat het werkelijk was in alle nuance.
Ja, het verleden waarderen met de blik van nu wordt steeds moeilijker. Dat besef ik wel. Omdat je nu veel meer ziet dan in de tijd van de mensen die daar toen leefden. Nu veel meer ziet dat het koloniale stelsel uiteindelijk ook toch erop gericht was van geldelijk gewin. Van Nederland rijk maken. Ik schrijf ook ergens in mijn boek een passage dat er weer was een mislukte oogst hier in Nederland. Maar gelukkig, we hebben Indië nog. Want gelukkig kunnen we nog geld putten uit Indië. Natuurlijk is daar uitbuiting en geweld geweest. Daar heb ik ook absoluut geen. Dat zal ik absoluut niet verdoezelen of tegenspreken. Maar daarmee. Dat kun je. En oorlog en onderdrukking. Dat gezegd hebbende betekent het ook dat het land voor veel mensen een enorme verrijking is geweest, in de zin van een mentale verrijking. Van een mentale rijkdom. Mijn ouders waren daar, en dat hoor je, heb ik heel vaak gehoord. Die hadden nooit hun ontmoeting met Indonesië en Indonesische bedienden willen missen, omdat het hun heeft verrijkt.
Het was voor hun een gelukkige herinnering, zoals het waarschijnlijk voor veel mensen een gelukkige herinnering was. Een gelukkige herinnering die je tegenwoordig niet meer in het café luidkeels zou ventileren, denk ik.
Nou, het heeft ook in onze taal een van de allermooiste literaire stromingen, namelijk de Nederlands-Indische literatuur, gebracht. En nou is het een vreemd misverstand dat als je het over Indië hebt, dan komen woorden als tempo dulu, heimwee, het was een mooie tijd voor de blanken, komen heel snel aan de orde. Maar het was helemaal niet alleen maar een mooie tijd voor de blanken. Er werden ook Je leven was ook heel ongewis daar. Ik beschrijf ook in mijn pamflet een passage van een Nederlandse jongeman die daarheen werd gestuurd en daar ziek werd en uiteindelijk midden in het oerwoud stierf aan totale enge ziektes. Dus het is eigenlijk is het een onophoudelijke verstrengeling van het positieve en het negatieve. En dat wordt natuurlijk wordt dat langzaam maar zeker, en nu zeker met die oorlogsinzichten die er nu gekomen zijn, wordt dat heel erg op de spits gedreven. Maar daarmee wis je ook weer uit wat het land voor heel veel mensen heeft betekend. En nog steeds betekent.
Je mist eigenlijk interessante verhalen door alles te scharen onder brandende kampongs en Multatuli.
Ja, en dus de politionele acties. Ja. Dus eigenlijk waren wij blanken fout. Daar komt het op neer. Blanken waren fout en blanken waren uitbuiters en waren alleen maar uit op zelfverrijking. En dat vind ik een
daarmee doe uitspraak. Je mensen tekort, omdat dat niet het enige verhaal is dat erover te vertellen is.
Nee, het is een veel geschakeerdere wereld geweest. En er zijn ook heel veel mensen die zich voor het land, Nederlandse mensen of Nederlands-Indische mensen, die zich voor het land hebben ingezet en die zich voor de welvaart van het land hebben ingezet. En het is niet alleen maar die uitbuiting geweest. Je had ook idealistische ondernemers. En ik denk dan, je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. Je kunt je niet voorstellen dat Indonesië nooit niet van de Nederlanders is geweest. Dat kun je niet indenken. Want het hoorde toen in de 16e eeuw en de 17e eeuw behoorde dat tot West-Europese krachten, dat de grenzen werden verlegd, dat de Portugezen gingen naar en de Spanjaarden gingen de wereldzeeën over. En Indonesië werd al door de Portugezen ontdekt als kostbaar land met kostbare en rijke specerijen in de 16e eeuw. Dus je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. Dat kun je wel willen en je kunt dat wel betogen, maar het is fysiek onmogelijk. Je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. En dan vind ik het vreemd om die geschiedenis van Nederlands-Indië uitsluitend zwart te kleuren.
In deze tijd is dit een tegendraadse boodschap. Een verkorte versie van het pamflet stond in de krant met een pittige kop. Het was niet alleen maar een slechte tijd. Het was ook een goede tijd, stond er.
Ja.
Dat is een steen in de vijver. Dan kun je verwachten dat je meteen op je donder krijgt van deze en of gene.
Ja, natuurlijk.
Is dat ook gebeurd?
Ja, er zijn twee zeer felle polemische stukken tegen die voorpublicatie geschreven. En de auteurs, dat vind ik jammer. De auteurs van die
groep historici was dat?
Ja, een groep historici. Die hebben alleen de voorpublicatie gelezen, niet het boek. Dat konden ze nog niet lezen. Maar de reactie die vandaag in de krant stond, daar die auteur had wel het boek kunnen lezen. En dan zie je ook dat het boek genuanceerd is opgebouwd. Het pamflet is een pamflet, dus ik betoog nogal stellig dat je het Indonesische, het Indische of Nederlands-Indische verleden of onze aanwezigheid, zoals het netjes heet, niet alleen zwart moet maken. Maar in het boek heb ik een soort ritmiek aangebracht dat ik de goede kanten van het koloniale verleden, wat het betekend heeft, afzet tegen de slechte kant. Dus je springt eigenlijk heen en weer. En degene die mij hiertoe inspireerde was John Jansen van Galen, die destijds over mijn vorige boek, Echo's van Indië, over de decolonisatie, een behoorlijk felle recensie schreef. En die zei, maar Indië was niet alleen maar slecht, het was ook goed. Indië was niet alleen maar vernietiging, het was ook avontuurzin. Indië was niet alleen maar dit, het was ook uitbuiting, het was ook ziekenzorg. Nou, toen dacht ik, ja, daar zit een kern van waarheid in. Het is voortdurend dat heen en weer schieten tussen het zwarte beeld en het witte beeld. Het zachte beeld van Tempo Dulu of het keiharde beeld van de geweldsexcessen en van de uitbuiting. En ik heb geprobeerd door die ritmiek in het boek aan te brengen van passages over wat Tempo Dulu of die Indische tijd betekent voor de mensen, af te wisselen met passages waarin ik wel degelijk ook de zwarte bladzijde beschrijf, om die voortdurend op elkaar te laten reflecteren en antwoorden en tegenspreken, dat je uiteindelijk als lezer toch uiteindelijk een eigen conclusie moet trekken.
Als je niet een oordeel wil vellen over de hele geschiedenis, maar over een individueel leven, dan helpt het niet om dat hele felle oordeel altijd op alles van toepassing te laten zijn. Want jij schetst bijvoorbeeld veel literatuur die niet meer echt gelezen wordt. En die ook uit de bibliotheken langzaamaan van het schap en via de uitverkoop voor een euro verdwijnen. Omdat er een soort ongemak in is geslopen. Die verhalen van gewone avonturiers die zich daar vestigden, verliefd werden, een gezin stichten, ziek werden, oud werden. Al die dingen, daar lijkt een soort ongemak om dat nu nog te lezen. Omdat het niet dat morele oordeel al te sterk naar voren brengt.
Ja, dat is helemaal waar. Je hebt natuurlijk wat ik heb onderzocht of over nagedacht is, je hebt natuurlijk de grote geschiedenis. Nederland heeft ooit besloten dat Nederlands-Indië een kolonie moet zijn. Dus ondergeschikt aan Nederland. Nou, daar werden mensen toe uitgezonden, zo heette dat. Mijn vader schreef ook nog ergens. Wij werden uitgezonden naar Indië. Dus dat is van hoger hand bepaald. Maar deze individuele mensen, deze planters, deze journalisten, mijn vader als telegrafist, die moeten in dat van hoger hand opgelegde koloniale systeem, om het zo te noemen, moeten die hun plek zien te veroveren. Dus dat zijn dus individuen. Dus je hebt een grote geschiedenis en in die grote geschiedenis heb je de individuen. En het gaat mij in Tempo Doelo, een omhelzing, heel sterk over de individuele geschiedenis van deze mensen. Wat deden ze daar? Hoe leefden ze daar? Hoe eenzaam waren ze? Sommigen crepeerden ook in de sloppenwijken.
Je werd snel oud. Daar komt ook de term tropenjaren vandaan.
Tropenjaren tellen dubbel. Je wordt snel oud. En wat heel veel mensen vergeten, en dat heb ik wel van mijn ouders heel sterk meegekregen, dat je je gaat binden aan dat land in de verte. En dat vaderland in de verte, zoals het wel heet. Je gaat je binden aan het land. Je gaat je binden aan die mensen. Je gaat je binden aan de betekenis die dat land heeft en die samenleving heeft voor de mensen, de Nederlanders die daar wonen. En heel veel Nederlanders wilden ook niet terug. Mijn moeder vond het bijvoorbeeld verschrikkelijk om op 1 januari 1958
in het vliegtuig te stappen. Goed. Ze vertrokken niet voor een tijdje.
Ze moesten terug en vertrokken voor goed. Ja. En mijn moeder verzuchtte regelmatig. Ik zou naar dat Indië van ons wel op mijn knieën willen terugkruipen. En dat heeft haar hele leven eigenlijk achtervolgd. En deze verhalen, die ken ik ook van Nederlands-Indische mensen. En bij Charlie Robinson heb je datzelfde. De grote voorvechter van de Indo-identiteit. Je kunt niet straffeloos eigenlijk, dat is eigenlijk de onderliggende betoog, je kunt niet straffeloos mensen uitsturen naar een ander vreemd ver land en dan als regering, hè, als koloniserende regering, als kolonisator, en dan doen alsof die mensen daar 10 of 5 jaar zichzelf gaan verrijken en dan terugkeren naar Nederland en doen alsof die periode niet heeft bestaan. En dat is een tragiek die ik eigenlijk vanaf mijn vroegste jeugd of later, maar goed, in ieder geval toen ik begon te schrijven aan Lembang, dus toen 20 was, maar altijd heeft geboeid. Wat doe je met mensen die je verplaatst over de wereld?
En die mensen worden door de huidige geschiedschrijving tekort gedaan. Want er waren ook veel mensen daar die voor onafhankelijkheid waren.
Absoluut.
Die deel uitmaakten van het systeem.
Ja.
Ik meen dat zelfs de heersende opinie daar zo'n beetje was dat er een soort constructie van onafhankelijkheid met een gemene best moest komen. Dat was eigenlijk toch wel een beetje de gangbare mening.
Dat zou de ideale
mening oplossing
zijn. Ja, dat was de gangbare mening, dat klopt. Ja.
Dus die mensen doe je tekort als je achteraf doet alsof het allemaal uitbuiters en racisten waren. Dat lag veel genuanceerder volgens mij.
Ja, dat lag ook echt beslist genuanceerder. Natuurlijk zijn er excessen geweest. En natuurlijk kun je zeggen, een koloniaal systeem dat berust op het inzetten van arbeidskrachten voor eigen rijkdom en gewin, kun je natuurlijk afkeuren. Maar dat is het grotere systeem. Maar in dat grotere systeem heb je natuurlijk de individuele mensen, de mannen en de vrouwen en hun kinderen en hun families, die wel degelijk oog hadden voor het lot van de inheemsen en die mensen ook hielp of aan werk of aan geld. Het was niet alleen 100% zwart en uitbuiting.
Veel genuanceerder. De nuance moet terug in dat debat. Daar gaat dit pamflet dan over. Dan kom jij als jongetje in Nederland, waar je binnen moet blijven, want buiten krijg je griep. En dat was iets wat in Indonesië natuurlijk niet bestond. Want daar was het buiten warmer, dan kon je gewoon lekker de hele dag buiten spelen. Het is interessant dat je in je vorige boek over de natuur, stilte, ruimte en duisternis, de natuur een huis noemt. De natuur is een plek waar je je thuis voelt. En dan haal je weer dat Indonesië aan dat het voor jou niet was, ik ga naar de natuur. Nee, je woonde al in de natuur. Je groeide op in de natuur.
Ja, de natuur is een tweede huis. Ja, ik denk zo terugblikkend op dit pamflet en al de commotie die het nu heeft veroorzaakt. Ik denk dat de diepste pijn van dit boek, maar ook wel van de reageerders, de opiniestukken erover, dat zo'n boek als dit komt eigenlijk voort, zoals heel veel verhalen en romans, uit een vorm van gemis. Je bent iets kwijtgeraakt of iets is je ontnomen. Dat kan je geboorteland zijn. Dat kan, in mijn geval is dat mijn geboorteland, want wij moesten weg. Wat ik ook achteraf ook wel heel goed begrijp. Maar goed, op dat moment minder. En mijn ouders hebben daar dus hun leven lang last van gehad. Dus je schrijft eigenlijk uit een gemis om die leegte al schrijvend op te vullen. En wat ik in die natuurboeken en de stilte, ruimte, duisternis ook zoek, is als het ware, je maakt in de natuur, van de natuur maak je je eerste huis. Natuur is eigenlijk je eerste huis. Daar kom je vandaan, daar ben je geworteld. En stel je nu voor, en dat is ook een soort premisse in het boek, stel je voor dat de natuur je eerste huis is. Wat dan? En dat is natuurlijk uiteindelijk ook zo. We zijn in huizen gaan wonen omdat we bang zijn voor de natuur. Daarom zijn we in stenen huizen gaan wonen met brandende kachels en dikke muren. Maar eigenlijk is de natuur, zo ervaar ik dat, ons eerste huis. Zoals Indië of Indonesië of die tuin in Jakarta, vooral de tuin heb je het weer, ook mijn eerste huis is.
Dus jouw liefde voor de natuur, die kan je daar dan wel, als we toch psychologiseren, plaatsen. Het is wel interessant wat je in dat boek doet, want je zegt, er zijn drie dingen die altijd onder druk zullen staan, die langzaam verdwijnen uit Nederland. De stilte, de ruimte en de duisternis.
Ja.
Er is geen plek waar je nog de duisternis echt kunt zien, of de sterrenhemel, want er zijn altijd reflecties van straatlantaarns, industriegebieden, kassen, autowegen. De stilte, die is het eerste. Dat is het eerste dat verdwijnt. Er staat altijd wel iemand met een cirkelzaag. Ook al is het 2:00 s'nachts.
Ja.
En dan de ruimte. Alles wordt volgebouwd.
Ja.
Dus je bent waar je ook gaat een verschoppeling.
Ja. Als je dat als drie belangrijke waarden in het leven vindt. Stilte en de ruimte in de zin van wijsheid. En nou ook wel de balsemende betekenis van donkerte. Ik zit nu toch in de nacht, dus dat kan ik wel even zeggen. Dan zijn dat inderdaad drie waarden die eigenlijk dat is heel interessant, die zijn in de voortschrijdende industrialisatie of modernisering van de wereld, zijn die natuurlijk verdwenen. Stilte is natuurlijk al heel snel verdwenen door de opkomst van industrieën. Ruimte is snel verdwenen. De lege ruimte waar ik dan over heb, door de volheid en de overvolheid van de bevolking, ook een gevolg van de industriële revolutie. En duisternis moest verjaagd worden. Mensen zijn natuurlijk altijd hun leven lang, onze grootouders, voorouders, altijd bang geweest voor duisternis. Dus er zijn drie elementen waar mensen eigenlijk nog altijd bang voor zijn. Mensen zijn bang voor stilte, mensen zijn bang voor donkerte en mensen kunnen ook bang zijn voor leegte. En toen ik aan het boek schreef, dacht ik, hé, maar dat zijn eigenlijk misschien wel dezelfde elementen die mij met dat Indonesië zo bekommeren. Want het zijn ook verloren elementen en je kunt ze wel terugvinden, maar eigenlijk bestaan ze niet meer. Dus je zoekt iets wat alweer verloren of verdwenen is.
Ook dat ben je kwijtgeraakt. Het mooie aan het boek vond ik, het ging niet alleen over natuur, van waar vind ik nog stilte, ruimte en duisternis. Je bracht het verder. Het ging ook over de stilte in de kunst, ruimte in de kunst, duisternis, stilte in de muziek, over de ruimte en de stilte in de schilderijen van Rothko. En je laat eigenlijk zien dat geen enkele kunstvorm kan bestaan zonder deze drie elementen. Of één van de drie elementen op zijn minst.
Ja, ik ben daar. Ik kwam op het onderwerp omdat ik ik heb een keer een boek geschreven over de Wadden, het Waddengebied. En in het archief van het Waddengebied kwam ik een enquête tegen van de Waddenvereniging. En die zeiden van wat de mensen zoeken in de Wadden, een van onze meest populaire gebieden in Nederland, is stilte, ruimte en duisternis. Dat bleek uit een enquête. Dacht ik, hé, dat is interessant. Dus mensen zoeken, dat zijn dus kennelijk drie belangrijke natuurwaarden die mensen opzoeken in bepaalde gebieden. En toen dacht ik, maar onze hele moderne maatschappij is juist een enorm offensief tegen stilte, tegen ruimte en tegen duisternis. We vechten eigenlijk tegen. We hebben er jarenlang, eeuwenlang tegen gevochten, omdat we ze angstwekkend vonden. En toen dacht ik, dat is opmerkelijk, dat dus wat we verliezen of dreigen te verliezen, deze drie elementen, dat dat eigenlijk bij ons weer een heel sterk verlangen oproept om ze weer terug te winnen, om ze terug te krijgen. Nou, en dan is voor mij papier of het schrijven is de middel om dat weer op te roepen. En toen ben ik naar de beeldende kunst gaan kijken, naar schilderijen gaan kijken. Dat boek van Joost Wageman over stilte in de beeldende kunst gaan bekijken en heel goed lezen. En toen dacht ik, ja, we dreigen voortdurend die elementen te verliezen, als een soort paradijs, als het Indische paradijs verloren is. En wat kun je doen om dat toch weer terug te winnen? En dan blijkt opeens dat er heel veel groeperingen zijn die de stilte weer terug willen hebben, die de openheid van het landschap weer terug willen hebben. Het verzet tegen die windmolens, die de natuur weer de ruimte willen geven. Dus het blijkt dat wij voortdurend leven eigenlijk in een wereld waarin gemis aanwezig is en tegelijkertijd zoeken we naar wegen om dat gemis weer ongedaan te maken, om dat te vervullen, om daar een nieuwe betekenis aan te geven.
Maar het vervult ons ook met angst, want het universum waar we uiteindelijk deel van uitmaken, als een heel klein planeetje ergens aan de rand, dat is niets anders dan stil, ruimte en duister.
Ja,
en dat heeft ons, heeft ons niets te bieden, dat universum. Het is ook een enge gedachte dat we daar ergens doelloos rondzweven.
Ja, maar als je in een dark sky park, zoals het heet, van de Bosplaat op Terschelling een nachtwandeling maakt, dan, ik heb dat gedaan een aantal keren voor dit boek, dan sta je daar op zo'n duintop en dan staan de mensen om je heen met totale verbazing en verwondering om zich heen te kijken van dat dit bestaat, dat er zo'n prachtige nachthemel is en dat het eigenlijk helemaal niet zo donker is als wij denken. De donkerte die wij 's nachts ervaren komt omdat wij in een verlichte wereld wonen, waar het natuurlijke licht van sterren of de maan niet zichtbaar is. Maar als je echt in de donkerte bent, dan ervaar je eigenlijk pas, of dan ontdek je, hoe licht het in de nacht kan zijn.
Want jij schreef dat, ontdekking. Dat Parijs, voordat het de lichtstad werd, al de maanstad heette.
Ja.
Omdat de maan zo mooi door de straten van Parijs kon schijnen.
En dan gingen mensen uit. Gingen ze midden in de nacht gingen ze flaneren als de volle maan scheen en het was veel maanlichter. Dat was een feest. Dan gingen mensen wandelen, flaneren, elkaar ontmoeten. Erotiek speelt of liefde of amoureuze ontmoetingen spelen natuurlijk een rol. Dus Parijs was eigenlijk de stad van de donkerte, van de maan.
De duisternis is niet alleen maar zwart. Is niet alleen maar donker.
Nee.
Jij kwam terug in de Bollestreek, maar daarna kwamen jullie te wonen in Haarlem. Nog later heb je in Twente gewoond.
Ja.
En je hebt zelf ben je op een zeker ogenblik in Groningen gaan wonen, als ik het goed heb. Dus nog best wat omzwervingen.
Ja, klopt. Ja.
Wat was het moment dat het wandelen deel van jouw leven werd? Want aanvankelijk terug moest je als jongetje uit Indonesië moest je binnen blijven, wakend voor de griep, maar op een gegeven moment hebben ze natuurlijk die deur wel opengezet. Maar wanneer werd het echt wandelen?
Nou, het begon eigenlijk vooral met het kijken naar vogels. Dat was op een gegeven moment mijn grote passie. En nou ja, mijn vader was vliegenier bij de Garuda. En de Garuda is de mythische vogel van Indonesië. Dus daar begon iets van vogels. En die vliegen en die trekken de wereld over. Die migreren van de Noordpool naar de Zuidpool, bij wijze van spreken. En trekvogels die je in de herfst opeens ziet. En daarmee is eigenlijk mijn liefde voor de natuur en daardoor het wandelen begonnen. Dat de natuur niet iets is wat je op een zondagmiddag even gaat bekijken. Maar als je in de natuur bent en je luistert naar wat de natuur je geeft aan geluiden en je kijkt om je heen, dan gebeurt er in die natuur van alles. En dat is een soort verloren paradijs wat je eigenlijk alleen maar kunt terugvinden als je heel nauwkeurig die band met die natuur weer aangaat. Dus veel in de natuur verblijft, er veel in wandelt. Er veel naar luistert, naar de geluiden, naar de lichtstanden. De natuur is geen enkel moment hetzelfde. Elk moment is de natuur anders. En dat ervaar je nooit in de stad. Dat ervaar je alleen maar als je buiten bent.
Er wordt wel eens met dédain gesproken over Nederlandse natuur. Dat het eigenlijk een stadspark is en dat er geen boom zonder vergunning staat.
Ja, dat klopt.
Dat is ook zo, of niet?
Dat er met dédain over gesproken wordt, dat klopt.
Dat klopt. Maar is dat terecht, dat dédain?
Nee, ik vind dat niet terecht. Ik heb een boek gemaakt, Verborgen Wildernis, waarin ik echt een pleidooi hou voor er is nog wildernis in dit land te vinden. Dat was natuurlijk het meest extreme wat je kon stellen. Want iedereen zegt Nederland is een aangeharkte tuin. Toen dacht ik, ja, maar ga jij maar eens eventjes op een donkere nacht door de veengebieden van Drenthe lopen. Jij komt daar niet veilig uit. Of in de Veluwe 's nachts. Toen dacht ik, er is nog wildernis in Nederland. Er is nog natuur in Nederland. En het is op een bepaalde manier veel grootser en ontzagwekkender dan wij eigenlijk denken. Wij zien natuur eigenlijk toch iets als je wat je vanuit de snelweg of ziet langs flitsen.
Langs de A6 of
langs
zo.
Langs de A6 en dan rij je even over de Veluwe. Maar ga echt het landschap in. Laat je omsluiten door dat landschap. Laat je omsluiten door de geluiden en de vergezichten. En dan ontdek je dat er in Nederland nog wel degelijk plekken zijn waar de natuur eigenlijk oppermachtig is, waar de natuur heerst.
Ik vind natuur toch altijd het mooiste als het door de menselijke fantasie weer is gegaan. Als iemand anders het voor mij heeft opgeschreven, of als David Attenborough zo vriendelijk is er commentaar bij te voorzien. En dat ik dan zelf dat vanuit de stad kan bezichtigen.
Ja, ja.
Dus dat is natuurlijk toch een métier op zich, om de natuur weer in cultuur om te zetten. Het schrijven erover.
Het schrijven over de natuur, dat is inderdaad, net als over het verloren Indië, dat is heel lastig, omdat je al heel snel in de verkeerde terminologie terechtkomt. Dus je gaat het of poëtischer maken, of je gaat het abstracter maken. Maar wat ik geprobeerd heb in Stilte, Ruimte, Duisternis is de natuur te verbinden met beeldende kunst. Dus dan heb je al een soort taal. En ik probeer ook te beschrijven heel concreet wat ik zie. Alsof je eigenlijk naar een theatervoorstelling kijkt. Het licht gaat aan of het licht gaat uit. Als je de avond en de nacht de natuur ingaat. Maar goed, het doek gaat open. Er ontvouwt zich een andere wereld. Niet de echte wereld, maar een andere wereld. En je gaat in die andere wereld. Dus het is bijna een soort toneelvoorstelling, een theater iets. Met licht zit erin, donker zit erin. Er zitten decorschilderingen in. Ze kunnen personages, mensen in zitten. En dan ontvouwt zich altijd voor mij langzaam het verhaal van dat wat ik op dat moment waarneem. En die waarneming, dat probeer ik dan heel secuur te beschrijven. En ik probeer ook altijd in het landschap de sporen van de geschiedenis te zien. Dus zelfs in de Waddenzee, oh kijk, daar ligt een dijk. Of daar loopt zo'n kribbe, zo'n prachtige gekalligrafeerde kribbe als het ware, die ooit is aangelegd om een kwelder aan te leggen. En kijk, daar gaat het water over in land. Of is dat land nu nog steeds water? Dus je kunt door te kijken, te observeren en te wachten, kun je heel veel in de natuur ontdekken en daar als het ware in, ja, als naar een theatervoorstelling naar te kijken.
En dat is natuurlijk je andere grote beroep of passie of kunde, is het theater.
Ja.
Dat is volgens mij een van de dingen waar je nog het bekendst op bent op dit moment, de theaterrecensies.
Ja, ik kan elke keer weer als het zaallicht uitgaat en het toneellicht gaat aan of de doek gaat open, dat er een totaal andere wereld zich ontvouwt die lijkt op die van ons, maar die toch heel anders is. Die eigen wetten zijn, die een eigen machinerie, een eigen mechanisme hebben van hoe mensen in de wereld staan. Daar kan ik elke keer weer opnieuw naar kijken. Want altijd vertellen ze ons iets over onze plaats die we nu innemen. Dus ook een Hamlet of een Macbeth of een Tsjechov of een hedendaags stuk zegt eigenlijk altijd iets over waar we nu zijn, op welk moment we nu in ons leven of in de geschiedenis ons bevinden. Het zegt iets over onze werkelijkheid, maar via een ja, als het ware via een omweg, zoals literatuur dat ook doet.
En je beschrijft dan ook weer theater vaak met termen die juist meer bij de natuur beschouwer zouden passen. Je hebt het over de wind op het podium, terwijl er helemaal geen wind is op het podium, of de regen. Dat zijn elementen die je er wel bij haalt met Tijd en Wijlen.
Het is natuurlijk een wereld van de suggestie. Het is de wereld van de illusie die niet waar is. Althans, dat denk je. Maar die voor mij op dat moment eigenlijk wel waar is. En misschien zelfs op dat moment reëler is en echter dan mijn eigen wereld. Want ik ontdek structuren daarin. Ik zie, alle theater gaat uiteindelijk over hoe mensen een plaats zich in de wereld moeten bevechten. Daar gaat theater over, denk ik. Nou, en daar zijn we natuurlijk allemaal dagelijks mee bezig. Maar dat is ook een chaotisch gedoe. Hoe je het elke dag opnieuw moet proberen te doen. En in theater is dat een geordende, tragische of dramatische structuur, waarin die pogingen of die vergeefse pogingen om je plek in de wereld te verwerven worden weergegeven. Dus ik zie daarin doorzicht en inzicht. Of ik krijg daardoor inzicht.
Die plek in de wereld, dat is eigenlijk waar het over is gegaan dit uur. In alles. In de natuur, in wat je zei over theater, in wat je zei over opgroeien in een nieuw land dan het land waar je geboren werd. Het gaat over het leven in een land dat misschien wel niet had mogen bestaan. Het gaat allemaal over het vinden van een plek in de wereld.
Vinden van een plek, ja, dat klopt. En in een wereld die verloren is en die je dan toch probeert weer terug te vinden met je taal of met je woorden.
Ik hoop dat dat de nuance in het debat terecht zal komen dankzij het pamflet dat je hebt geschreven, Tempo Dulu. Kester Freeriks, dank je wel dat je het gast wilde zijn.
Hartelijk dank.
Veel succes met alles.